Het is maandag, 29 april. Van Omloop tot Lombardije, elke dag een nieuwe podcast. Dit is Radio in het Wiel en mijn naam is Hidde van Warmerdam. Met vandaag, Michiel Elijzen over een belangrijke innovatie in het wielrennen.
Eros Poli. Mario Scirea. Guido Trenti. Giovanni Lombardi. Dan komt
Mario Cipollini.
Mario Cipollini.
De sprinttrein van mooie Mario.
Ja. Heb je een beeld bij Eros Poli en Scirea?
Eros Poli meer.
Ja? Wat is het beeld?
Groot. Toch?
Ja. Sterk.
Ja, nee, dat is een soort boomstam op een fiets.
Ja. Ja. Scirea was eigenlijk dezelfde.
Ja?
Ja. Ja.
En Lombardi was die kale.
Ja, kleintje.
Ja.
De kleine vinnige mannetje. Ja. Ja,
ja, jij wilde het graag. Jij wilde graag. We deden een rondje over de jaren 90.
Ja.
Toen schreef jij in één keer de sprinttrein van Mario Cipollini.
Ja, ja. Ja, ik denk dat hij... hij heeft er ook voor gezorgd dat heel veel wedstrijden heel saai waren. Want als je gewoon een goede sprint hebt, dan wil je gewoon dat een wedstrijd saai is en dat je die kan benutten. Dat deed hij ook. Ook door zijn status in het peloton en wat we al eerder hebben gezegd een keer in een podcast. Hij trok ook gewoon renners die wilden aanvallen bijna van zijn fiets af. Van vandaag wordt het niet aangevallen, want dit is een sprintdag. Maar ja, hij heeft wel het sprinten zoals we vandaag de dag kennen met treintjes. Dat is wel geperfectioneerd door Mario en de... Ja, in mijn ogen de rode brigade van Saico. Ja, begon natuurlijk eigenlijk al bij Mercatone Uno. Toen hij daar fietste, dan kreeg hij wat prominentere rol omdat hij een palmares bij elkaar ging fietsen als sprinter. Dus er werd wel al wat meer focus op hem gelegd. Maar ik denk bij Saico zijn de grote rode boomstammen die voor Cipo reden en hem naar de sprint overwinningen loodste. Ja.
Ja, er vliegen allemaal associaties in mijn hoofd. Ik ga gewoon de een na de ander bij je neer proberen te leggen. Jij zegt die rode brigade. Het was toen de tijd wel gewoon één ploeg.
Ja.
Eén trein.
Ja.
Dat is tegenwoordig heel anders.
Ja, wat bedoel je?
Nou, toen was het echt één ploeg. En dan kon je zo achter elkaar 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Zo ja. Ja,
en dan
okay.
Cipo.
Ja.
En die reden in één streep naar de finish.
Ja.
En de concurrenten van Cipo zaten achter Cipo.
Ja.
En nu heb je eigenlijk meerdere treintjes. En je hebt, nou ja, in deze jaren misschien wel veel kleinere treintjes. Je hebt eigenlijk duo's of trio's die door de kop van het peloton naast elkaar fietsen allemaal.
Ja, dat is natuurlijk ook op het moment dat je iets nieuws begint of ontdekt, dan ben je even een tijdje de enige. En ik denk dat Cipo en consorten daar goed gebruik van hebben gemaakt. De andere sprinters waren aan het vechten voor het wiel van Cipollini, terwijl hij inderdaad zijn rode armada voor hem had rijden en daar verder niet zoveel, we hadden niet veel concurrentie. Er ging geen treintjes tussendoor rijden. En dat is wel ook het leuke aan wielrennen. En sowieso een sport, maar voornamelijk ook wielrennen. Je hebt van die periodes waarin ploegen met iets nieuws komen. Saico in dit geval met de sprinttrein. Maar kijk ook bijvoorbeeld naar Ineos. Die hebben ook in één keer een nieuw soort wielrennen uitgevonden. US Postal ook natuurlijk. En dan is het aan de rest van de ploeg om daar ook naartoe te groeien. Om daar ook weer op dat niveau te komen of daar tegenstand tegen te bieden. En nu zie je eigenlijk, Ineos is eigenlijk dat ongenaakbare, dat zijn ze toch in één keer kwijtgeraakt nu aan Jumbo-Visma.
Wat je je bijna niet kon voorstellen dat zou gaan gebeuren, is toch weer gebeurd.
Als je toch 3-4 jaar geleden had gezegd van over 3 jaar dan is Ineos, die maakt hier niet meer de dienst uit. Dan zou je zeggen, geloof niet, dat kan niet.
Dat kan niet, nee. Dan rijdt Kirienka nog steeds op kop.
Precies. Ja, en dat is wel... daar heeft Psycho, de Psycho-ploeg en de sprinttrein van Cipollini natuurlijk wel echt een soort monopoliepositie jarenlang in gehad. Ja, er waren gewoon grote, sterke mannen die de eigenlijk niet pure sprinter Cipollini naar heel veel sprintoverwinningen heeft geholpen. En dat is wel grappig.
Dat moet je even uitleggen. Want nu, je ziet mijn gezicht veranderen.
Ja, ik zie jouw gezicht veranderen. En
niet pure sprinter.
Cipollini is eigenlijk een beetje zoals Kittel was. Die moest het gewoon van lang heel hard fietsen hebben. Maar ik denk als je Cipollini in een bordje sprint naast Robbie McEwen zou zetten, of naast Erik Zabel of welke andere sprinter dan ook uit die tijd, ik denk dat hij het heel vaak had verloren. Maar omdat hij natuurlijk progressief zo hard kon versnellen met zijn hele ploeg, ja, was iedereen zat eigenlijk al op apengaap, omdat er al een sprint was gereden en dan was Cipollini op zijn best. Ik denk, ja, het was niet, het klinkt een beetje gek, niet de meest explosieve van het stel. Maar omdat hij mannen zoals Poli en Shirea en Trenti voor hem had rijden, die eigenlijk langzaamaan steeds harder gingen fietsen, steeds harder, en dat alle sprinters eigenlijk al een sprint hadden gereden, was het, dat is wel het succes van Cipollini geweest natuurlijk.
Dus het is gevormd naar datgene wat hij nodig had.
Ja, ja. En dat is natuurlijk het mooie aan ploegen die een soort systeem ontwikkelen of een soort een plan hebben van oké, maar dit is wat hij nodig heeft, dus hier gaan we voor zorgen. En want een Eros Poli is natuurlijk helemaal, als hij dit niet had gedaan, was natuurlijk een veel te grote lompe wielrenner geweest om überhaupt in het peloton te fietsen. Maar nou kan hij zijn kracht ook gebruiken. Oké, het wordt gewoon lomp hard fietsen op kop. En daarna word ik afgewisseld door een nog lompere Mario Shirea. en gebruik je iedereen eigenlijk op de toppen van hun kunnen om uiteindelijk met topsnelheid je sprinter af te leveren. En dat is wel, ja, ik vind dat is vanuit die tijd natuurlijk super knap. En toen ongehoord, want je had je had dat eigenlijk niet.
Nee, het lijkt een soort van zelfsprekendheid, maar dit was dus echt nieuw, wat je zegt.
Dit was echt nieuw. Ja. En dat heeft ook vooral ook bijvoorbeeld nadelig geweest voor laatste kilometer avonturiers zoals Jelle Nijdam, een Ekimov, een Thierry Marie, die eigenlijk in die tijd gewoon die poefden er vandoor omdat er eigenlijk geen organisatie was. En dan zat iedereen te kijken, wat de fuck gebeurt er nou? En ja, dan wonnen zij een rit. Alleen toen die trein van Cipollini kwam, je kan niet met 65 per uur nog een keertje wegdemereren, want dat gaat gewoon niet. Ja, anderhalve meter, maar dan word je weer teruggepakt door de rode trein.
Dus ook dat was om zeep geholpen.
Ja, de laatste kilometer aanvallen zijn wel door de sprinttrein van Cipollini wel echt een beetje uit het wielrennen gehaald. Ja, ja. En dat, ja, ik vind dat wel heel mooi. Dat je op een gegeven moment als ploeg of als team of als dat je iets vindt waar jij echt heel erg goed in bent. En dat gaat perfectioneren. Ja. En daar was ook weinig tegen te doen natuurlijk. Ja.
Hoe moeilijk is het?
Nou, wat je zegt, kijk,
hoe moeilijk was het? Dat is, daar
nou,
zit
misschien
een groot
in die
verschil
tijd was het in die zin niet moeilijk omdat het de enige trein was. Nou heb je inderdaad 5 treinen die naast elkaar rijden. En dat is heel lastig. Je kan niet met alle treinen op kop rijden. Ik denk in die tijd dat inderdaad makkelijker was. Als je de eerste bent met iets, dan is het ook wat makkelijker. Heel het team had ook de focus op Cipollini. En als je dan ook nog, als hij het zo vaak afmaakt en je bent zo flamboyant en zo bijna arrogant en zo de patroon van het peloton. Maar ik denk dat de rest van de ploeg ook wel met elke wedstrijd in vertrouwen groeide en dachten van bij elke sprintrit, dit varkentje gaan wij wel even wassen. Dus die trein is echt tot grote hoogte gestegen door de successen, maar ook door hun kopman en door hoe ze dit hebben aangepakt natuurlijk. En Dus ja, is het moeilijk? Ja, het is moeilijk om iets nieuws te verzinnen. Maar op het moment dat je even een tijdje de enige bent, denk ik dat het ook heel veel dingen bijna vanzelf gaan. En dat is een beetje ook het beeld wat je hebt van de jaren 90 op het moment dat het over sprinten gaat. Ja,
ja.
Dat is bijna altijd Cipollini die daar won. En af en toe dan...
Ja, hoeveel etappes heeft hij gewonnen in de Giro? Doe eens een gokje.
Poeh. Een stuk of 40?
Nou, dat vind ik heel knap. 42 etappes.
Ja. Dan moet je nagaan dat hij dan elke keer
na
als de bergen dan eraan kwamen, dat hij gewoon het strand fietste.
En dan kapte hij ermee, hè?
Ja. 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 Ja, dus ja.
Is ook wel echt van die tijd.
Ja. Ja, gewoon de bergen komen eraan. Ik heb er 6 gewonnen. Ik ga lekker op het zand liggen. Dat is ook Cipollini natuurlijk.
Het was natuurlijk vaak ook een grote, duidelijke scheiding tussen een sprintweek en dan naar de bergen.
Ja.
Wat we van de Tour ook zo goed weten.
Ja. Ja. En dat alleen ik denk dat het Psycho, waar die toen fietste, dat het die ook helemaal geen reet interesseerde. Die hadden 6 overwinningen. Die hadden alleen maar publiciteit gehad. En dan kwam hij even met zijn gouden cape en zijn gouden lauwe krans het startpodium op rijden of in zijn spierenpak of wat hij ook weer had. Ja, boeiend. 6 ritten gewonnen als je dan de volgende 14 niet meedeed. Ja, lekker belangrijk.
Maar niet uit.
Nee. Nee, ja, ja.
42 keer in de Giro, 12 ritten in de Tour.
Ja.
In 1, 2, 3, 4, 5, 6 keer Tour de France wint hij 12 ritten.
Ja.
3 keer Gent-Wevelgem. Ik pak even Pro Cycling Stats, de uitslagen erbij. Hij wordt wereldkampioen in 2002.
Zolder. Ja, in Zolder.
In Zolder. Ja. En wint in datzelfde jaar Milaan-San Remo. Ja, het is echt... Wat een erelijst.
Ja, dat is echt een erelijst om u tegen te zeggen.
Wat wel leuk is, hij heeft 3 keer de puntentrui gewonnen in de Giro. Dat betekent wel dat hij hem uitgereden heeft.
Ja.
In 2002 was een goed jaar.
Ja.
2002 reed hij bij Aqua Sapone.
Ja.
2002, 97 en 92.
Nou, dat is dan toch knapper dan ik, dan ik dacht. Ik dacht dat hij altijd na een week naar huis ging. Maar hij heeft ze dus ook uitgereden. Ja, ja. En ik denk dat hij, want toen hij bij Aqua Sapone ging, heeft hij ook gewoon een deel. Ja, hij heeft altijd een beetje zijn ploeg gewoon meegenomen natuurlijk. Ik bedoel, Giovanni Lombardi, dat is altijd de laatste man voor hem geweest. De never changing winning team, zou ik zeggen. Dat, ja, als je zo'n kopman hebt waar iedereen voor door het vuur gaat, dan moet je ze wel bij je houden. En ik denk dat hij... Ik weet dat niet, maar ik kan me voorstellen dat hij wel een dankbare kopman was om voor te rijden. Dat lijkt me wel een gulle man als in de richting zijn ploegmaten, dat die daar rijkelijk voor beloond zijn. Ja.
Ja, je kan je voorstellen uit de verhalen dat er regelmatig een horloge
Ja, en dat die het niet schuwde om ze te bedanken met dure cadeaus, denk ik. Ja, ja en ja, wat ik zeg, het heeft een deel van de charme. Ik bedoel, de aanvallen van Jelle Nijdam en de Ekimovs. En ik denk dat Mart Smeets daar nog heel lang over heeft doorgepraat. Want die miste denk ik die romantiek ook wel. Maar ja, die zijn een beetje door die sprinttrein
om zeep geholpen.
Ja. Ja. En dat is wel jammer, want dat mag ik ook graag zien. Toch iemand die het nog... Cancellara heeft het ooit nog gedaan in de Tour natuurlijk. Maar de organisatie rondom een sprint is zo geperfectioneerd momenteel. Daar valt niet zo erg meer tegen aan te vallen.
U luisterde naar Radio in het Wiel. Deze aflevering werd gemaakt door Michiel Elijzen, Thijs Sonneveld, Roel Rekko en Hidde van Warmerdam. Morgen zijn we er weer met een nieuwe aflevering van Radio in het Wiel.